always operating deep behind enemy lines. For your truth, freedom, and happiness, dit is Revolutionair On Air met Micha Kamps.
Mensen, ik weet niet of ik hoorbaar ben. Het on-air teken staat niet op rood. Ik begrijp niet wat aan de hand is. Hallo, hallo? Ja, het werkt niet. Het werkt niet. De uitzending. Ik ben niet hoorbaar. Ik weet niet, maar waarom bel je nu? Want ik zit nu net in de uitzending. Nee. Ik bel jou. Als het goed is. Yo. Werkt het nu wel? Wacht even, het schijnt nu wel te werken. Ik heb er niks van hoor, het is echt zo kut. Het werkt, oké, het werkt. Even kijken jongens. Ja, het werkt dus wel. Even kijken, ik weet niet of... Ja, ik weet nog steeds niet of het werkt. Oké, ik ben online. Ja, nou goed, het werkt mensen. Het heeft te maken met een soort on-air teken wat niet rood wil worden. Nou goed, dat zal er wel bepaalde redenen hebben. Oké, na de jingle dus nu de derde aflevering van Revolutionair On Air mensen. Na een haperend begin, wat maakt het allemaal uit mensen? Wat maakt het allemaal uit? Want we zijn namelijk voor Your Freedom, Truth and Happiness bezig. En dit soort strubbelingen geven alleen maar aan hoe deep behind enemy lines we zijn. Ik heb in de vorige uitzending de vergelijking gemaakt met de Radio Oranje, de illegale pers in de oorlog. Dit is echt precies hetzelfde. Dat blijkt ook uit dit soort dingen. Weet je wel, je wordt van alle kanten tegengewerkt. Het zit in het buitenland. Het is gewoon een gevecht, mensen, tegen een monsterlijk indoctrinatie- en propaganda-draak die gewoon alles aan het verslinden is, mensen. En dan komen we dus op het punt dat we nu te maken hebben met een all-out war against the truth, die werkelijk alle begrip te boven gaat. Het wordt nu werkelijk wekelijks erger, mensen. Ik heb dus hierop al gewezen in 2004, toen ik nog toen ik net bij NRC Handelsblad weg was, in mijn boek Lux, Libertas en Leugens, nog steeds te bestellen via bol.com overigens. Toen zag je al, eigenlijk toen ik bij NRC was, rond 2000, toen zag je al de eerste krankzinnige breuken in de journalistieke integriteit optreden, weet je wel. Dingen werden niet meer zo nauw genomen, anonieme bronnen, er werd een beetje mee gevogeld, weet je wel. Dingen werden gewoon heel erg één kant op gebogen de hele tijd. Maar goed, er werd dus toen absoluut niet ingegrepen. Ik heb toen gewaarschuwd, boeken geschreven. En nu zijn we dus 20 jaar verder en we zien dus nu inmiddels dat de situatie is bereikt dat er... dat er dus überhaupt geen enkele waarheid meer, meer wordt gecommuniceerd door de media. Dat zie je dus vooral ook in de Verenigde Staten met dat Rusland-verhaal. Waar ze dus bezig zijn om, dat, om die Rusland-hoax doorheen te drukken zonder dat er überhaupt feiten zijn. Alles wordt bedacht. Alles wordt... sorry jongens, ik weet niet of het werkt. Ik word er echt gek van. Ik krijg nu een bericht door dat nu de intro-jingle te horen is. Ik weet het niet hoor. Ik weet het niet. Oké, alles is goed. Ja, perfect mensen. Dat is, je moet dus wel even weten of je goed doorkomt mensen. Perfect. Dus ik was dus inderdaad aan het vertellen dat we dus bezig zijn met dat ongekende strijd tegen een werkelijk monsterlijk propaganda medium. Wat... ja, wat alles verslindt. Ja, ik weet nog steeds niet of ik goed hoorbaar ben. Ik weet het niet hoor. Alles werkt niet goed. Dus erg. Maar dit is dus inderdaad, jongens. Dit is het Deep Behind Enemy Lines gevoel. Hè. Dit is het echte. Wat ook in de tweets te lezen was. Hè. De radio van het verzet. Natuurlijk, weet je wel. Het is. Maar goed, wat ik dus zeggen wil, weet je wel. Over die. Krankzinnige strijd tussen leugen en waarheid, waar ik net mee begon, deze uitzending. We zagen bijvoorbeeld ook, kijk, je moet het zo zien, alles wat de MSM nu brengen is leugen of hoax of spin of bedoeld om de werkelijke waarheid aan het zicht te onttrekken. Dat is dus na 20 jaar free fall binnen de ethische, morele standaarden van de mainstream media, de situatie waarin we nu zitten. We zagen dat ook bijvoorbeeld op de site heel duidelijk met dat Peter R. de Vries verhaal met dat Koen Everink. Dat vond ik ook weer zo smerig. Dat ze dus hebben daar dus een soort Jasper S. hebben ze daarvoor willen laten opdraaien voor die moord. De tenniscoach, nou dat lukt niet, want die tenniscoach die bijt behoorlijk van zich af. Ze krijgen die niet veroordeeld zoals de arme Jasper S. Die blijkbaar minder weerstand kon bieden. Dus nu hebben ze Peter R. de Vries ingehuurd. Om dus tips die de onschuld van die tenniscoach zouden kunnen aantonen, om die weg te spinnen in opdracht van de Demmink-maffia. Het is werkelijk ongelooflijk. Die Peter R. de Vries, die gewoon overal weer zijn smerige, corrupte, door justitie betaalde neus insteekt. In alle dossiers. Het begon al met het Vaatstra-verhaal, waar we misschien later in de uitzending nog uitgebreid op terug zullen komen. Naar aanleiding van de verwikkelingen met Wim Dankbaar. Weet je wel, met Dasha Graafsma was hij bezig. Romy en Savannah was hij bezig. Nu is hij bezig met Everink. Met alle Demmink-doden, om maar zo te zeggen. Alles wat moet worden witgewassen. Komt Peter R. de Vries weer opdraven. En dat is gewoon zo krankzinnig. Dat dus de PP-elite. Die moeten daarmee doorgaan. Want weet je wel. Er is niemand anders. Ze hebben geprobeerd. Chris Klomp hebben ze geprobeerd. Als vervanger van Peter R. de Vries. Maar die is helemaal afgeserveerd. Die heeft ook totaal niet de kwaliteiten. Die kan het allemaal niet. Dus ze moeten terugvallen op Peter R. de Vries. Peter R. de Vries. Peter R. de Vries. En inmiddels zijn we dus zo ver. Dat het optreden van Peter R. de Vries. Is eigenlijk al een bewijs voor fraude, corruptie, Demmink-maffia, smerige doofpotten, weet je wel. Kijk, ik heb op de site over die zaak Everink behoorlijk wat geschreven. En mijn analyse is dat hij ging onderzoek doen naar Badr Hari. Dus de man die hem in elkaar heeft geschopt, die zijn leven eigenlijk heeft verwoest. En hij heeft ontdekt dat Badr Hari de aanvoerder was van de Demmink-squads. Dat hij dus ook achter de moord op Els Borst zit, Badr Hari. Nou, dat mocht natuurlijk nooit naar buiten komen. Op een of andere manier heeft de PP-elite ontdekt dat Everink dat wist en ze hebben hem vermoord. Dat is mijn theorie, hè? Mijn hypothese. Nou goed mensen, het gaat maar door leugen, leugen, leugen. Ik wil trouwens ook de luisteraars met klem ook wijzen op de chat. Dan gaan we later op in de uitzending gaan we daar dus gaan we die behandelen. Dus stel vooral vragen, Deep Behind Enemy Lines. Nou goed, de mensen die de vragen stellen zijn dan niet Deep Behind Enemy Lines. Ik ben zelf wel Deep Behind Enemy Lines mensen. Dan gaan we daar ook op in. Eigenlijk is alles terug te voeren. Op de Infowar, op de strijd tussen waarheid en leugen. tussen licht en duisternis. We hebben het over dat Rusland verhaal gehad. Dat is eigenlijk hetzelfde als met Peter R. de Vries in Nederland. Ze moeten daarmee doorgaan. Weet je wel? Ze kunnen Peter R. de Vries nooit laten vallen. Want als domino's vallen dan al die smerige zaken tot en met de zaak Vaatstra die hij heeft weggespind. Dus dit is een soort horror scenario. En hetzelfde geldt in Amerika voor dat verhaal over die Rusland hoax. Over dat Rusland de verkiezingen heeft gefut. En dat Hillary niet verloren heeft omdat ze een volstrekt incompetente, corrupte, met pedo-netwerken gelinkte warmonger is. Nee, maar omdat ze verloren heeft vanwege de Russen. Vanwege de Russen. Dat verhaal. Daar moeten ze mee doorgaan. Want als ze dat nu... Ze hebben dus nu een special prosecutor hebben ze dus klaar zitten. De media hebben zich helemaal in dit verhaal exposed. Ze moeten daarmee door. Dat is ontzettend eng. Weet je wel? Ze zijn, hetzelfde geldt ook met de onschuld van Demming. Weet je wel? Ze moeten dat blijven volhouden. Dat hij niks heeft gedaan, dat hij clean is. Ik heb wel eens gezegd, ze zullen nog liever het hele Binnenhof plat bombarderen. Met F-16's die ze speciaal daarvoor laten overvliegen uit waar ze ook gestationeerd zijn. Ze dus nog liever doen dan toegeven dat Demming een satanische pedofiele kinderverkrachter is. Nou goed, over die mainstream media. We hebben dus ook gezien in Amerika dat er weer een protest is geweest bij CNN van woedende burgers die dus CNN ter verantwoording willen roepen over hun weerzinwekkende rol in de Amerikaanse samenleving inmiddels, die dus rechtstreeks aanstuurt op oorlog met Rusland, met hoogstwaarschijnlijk miljoenen doden tot gevolg. Dat doen dus de mainstream media, ook de Telegraaf. Die zijn rechtstreeks verantwoordelijk, mede schuldig aan de dood van miljoenen mensen door gewoon willens en wetens, want ze weten vaak ook dat ze liegen, maar terwijl ze dat weten, gaan ze toch die leugens publiceren om maar op die oorlog aan te sturen. Nou goed, CNN-protest hebben we het over gehad, maar het mooie is natuurlijk, jongens, dat we dus zien ook dat dus ongeveer een jaar geleden of 2 jaar geleden begonnen ze dus met dat fake news, weet je wel, weten jullie nog, dan probeerden ze dus websites als die van mij en andere complotdenkers weg te zetten als fake news. Dat is gewoon mislukt. Kijk, daaraan kan je eigenlijk zien hoe machtig we zijn. Hoeveel power we hebben. Dat hele fake news offensief wat ze dus probeerden weg te zetten, weet je wel, dat alles wat dus tegen de PP-elite inging, dat was dan fake. En alles wat dus pro-pedofielen was, was dan echt nieuws. Dat probeerden ze. Het is gewoon helemaal mislukt. Weet je wel? Ik bedoel, ze moeten dat helemaal terugtrekken. En wat je nu dus ziet, is precies het tegenovergestelde, dat dus honderden woedende Amerikanen staan te demonstreren bij CNN, omdat dat fake nieuws is. Dus het is precies 180 graden omgedraaid. Dit was een boemerang in hun eigen smerige, corrupte collaborateursgezichten teruggeslagen. En dat moet natuurlijk ook gebeuren bij de Telegraaf. En dat gaat natuurlijk ook gebeuren, want iedereen kent het gezegde, als het in Amerika regent, druppelt het in Nederland. Dus we hoeven niet meer lang te wachten dat ook bij het Telegraaf hoofdkantoor, of wat er nog van over is tegen die tijd, dat daar ook Nederlanders gaan demonstreren tegen de misdadige populaties van de Telegraaf, die dus ook pedofielen beschermen, criminelen beschermen. Weet je wel, het gaat maar door, it goes on and on and on. Oké, mensen, dit is een beetje het eerste segment van dit programma, een beetje aarzelend begin, maar ik hoop dat ik steeds beter op dreef kom. Ik wil er nog even op wijzen, dat heb ik al gedaan op de chat. Mensen, meld je op de chat. Ik kan dus niet zien vanaf hier hoe de mensen die thuis luisteren dat op hun laptop te zien krijgen. Maar vorige keer wisten ook behoorlijk wat mensen de weg te vinden naar de chat. Dus ik hoop dat dat nu ook het geval is. Dat ze ook mee gaan chatten dadelijk. Nou, ik krijg gelukkig nu wat via dit Skype wat aanmoedigingen dat het allemaal prima gaat, allemaal goed te horen is. Nou, dat is allemaal prachtig. Dus dat wil ik even opwijzen op die chat. Dan wil ik opwijzen dat ik nog een grote verrassing heb. Dat ik namelijk over 5 minuten ongeveer Neset Demirci ga bellen. Dat was dus die Koert die vorige week in de uitzending zou komen. Maar hij heeft een, hij kon toen niet komen vanwege medical issues. Nu is hij inmiddels weer wat opgeknapt, in zoverre opgeknapt dat hij in de uitzending kan komen. En we gaan het dus met hem onder andere eigenlijk vooral hebben over de zaak Baybacin. Hij kent dus de familie Baybacin heel goed, ook een Koerdische familie, hoog Koerdisch establishment. Ik heb dus op de site best wel de laatste tijd veel geschreven over Baybacin. Niet in de zin dat ik twijfel heb geuit aan het feit dat hij door justitie gigantisch is genaaid en dat al het bewijs is vervalst. Dat staat wat mij betreft in ieder geval wel vast. Maar het gaat nu natuurlijk om hele andere dingen. Namelijk bijvoorbeeld om hoe is het mogelijk dat Barbazin zo'n krankzinnige lobby heeft kunnen optuigen in Nederland. Dat er nu inmiddels weer een boek over Barbazin verschijnt. Het gaat maar door, weet je wel. Er zijn dadelijk meer boeken over Barbazin verschenen dan over Willem van Oranje. Hoe is dat mogelijk voor zo'n rare koer, om maar zo te zeggen, met toch een dubieus verleden. Dat kunnen we wel constateren. Hij heeft absoluut gewerkt voor de Turkse maffiastaat. Hoe krijgt die man zo'n gigantische lobby? Dat heeft allemaal te maken met Adelle van der Plas. Die heeft heel veel relaties met journalisten, met linkse media, in de wetenschap ook. Zij heeft aan het Willem Pomp Instituut gestudeerd in Utrecht, wat eigenlijk een soort kweekplaats was voor linkse strafrechtdeskundologen, om maar zo te zeggen. Daar kent ze allerlei mensen. Nou goed, inmiddels is die hele zaak Barbazin is een soort religie geworden, zeg ik altijd, weet je wel. Echt met believers, mensen die willen niks kwaads horen over Barbazin. Met Adelle van der Plas als een soort opperpriester. Met een wetenschappelijk bureau onder leiding van Ton Derksen. Weet je wel, dit is echt ongelooflijk. Kijk, en dan begint als journalist toch te kriebelen. Er moet een andere kant aan het verhaal zitten. Weet je wel? Waarom gaat niemand achter mijn zaak staan? Weet je wel? Word ik alleen maar door iedereen, word ik gewoon als krankzinnig versleten, zelfs de dankbaar hofstedelijk om er zo op te spreken. Weet je wel? Maar Barbazin, zodra het woord Barbazin valt, dan krijgt iedereen een soort heilige blik in zijn ogen. Weet je wel? Ook hofsteden die knielt, die begint de grond te kussen. Ah, Barbazin! Ah, Barbazin! Ah, God! Weet je wel? Het is echt ongelooflijk, weet je wel? Ja, what's going on? Weet je wel? What's going on? Dat is dus iets waar we dus absoluut een andere kant van het verhaal willen laten zien. En dat gaan we dus zo doen. Ik zal eigenlijk hem zo gaan inbellen. Nee, Zet. Overigens gaan we niet heel lang met hem spreken. Want het plan is dus dat hij later in een latere editie van dit programma nog een keer komt. En dan veel uitgebreider gaat spreken over Barbazin. Het is nu eigenlijk een soort korte introductie. Ook om hem om kennis met hem te maken voor het publiek. Nou, na dat gaan we dus, wat gaan we nog meer doen in dit programma? We gaan dus uiteraard praten met onze binnenland commentator Rogier Hop over de binnenlandse politieke verwikkelingen. Als mede met een nieuw ster aan het fenomeen, professor Dr. Meester Filterman. Die gaat een praatje houden in de GBJ Hilterman stijl over de buitenlandse politiek. We hebben het enorm druk, mensen. Dat gaan we doen. En we gaan het hebben over de Hofstede dankbaar. Krankzinnige verwikkelingen op dat front, mensen. Oké. Nou, dat is een beetje de situation at this point. Even misschien eerst nog. Nee, we gaan nu maar eventjes. Even nadenken hoor. We gaan nu bellen met Neset Temirci. Dat gaat dus nu gebeuren, jongens. Fasten your seatbelts. Ben jij Neset Temirci? Ja, ik ben Micha Kat. Inderdaad, man, dat klopt. Nou, ik ben blij dat het allemaal lukt. Het schijnt allemaal te werken. Heb je meegeluisterd naar mijn introductie van jou? All right. Oké. Ja, ik heb dus gezegd dat je vorige week in het programma zou zijn, maar dat er toen bepaalde problemen waren rond jouw gezondheid. Verder niet over uitgeweid. Dat je nu weer voldoende bent opgekrabbeld om kort in de uitzending te komen. Ik heb gezegd dat je nu even een hele korte introductie gaat geven. Kort over jezelf. En dat je later over 1, 2, misschien wel over 3 weken uitgebreid in het programma komt. En dat we dan ook stukken hebben bestudeerd. Of dat ik in ieder geval stukken heb bestudeerd van jou. Die je mij gaat toesturen over het een en ander. Zodat we meer inhoudelijk op dingen kunnen ingaan. Ja. Ja, dat hoop ik ook, man. Dat hoop ik ook. Ja, absoluut. Absoluut. Maar goed. Even heel kort. Ik heb dus... je schijnt niet te horen te zijn. Godverdomme, zeg. Oké. Even kijken, hij is niet te horen. Oké, okay, nee, Seth, je bent niet te horen. Even vragen, ben ik wel te horen? Ben ik wel te horen? Ja, oké, okay. Ben ik wel te horen? Oké. Okay. Wacht even, jongens, dan gaan we weer. Wacht even, jongens. Oké, okay, ik ben wel te horen. Oké, okay, nee, Seth, nou, dan moeten we het nu even afsluiten. Je bent niet te horen, krijg ik door. Dus dan moeten we even iets anders bedenken. Dan doen we het een andere keer of zo, oké? Okay? Ja, oké, okay, sorry, sorry for this, sorry for this. Oké, okay. Oké okay, man, later, hoi, 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 hoi. Oké okay, man, nou, dat is heel jammer. Nee, Seth was niet te horen. Ik weet niet hoe dat kan. Even kijken. Oké, okay. Okay, nou, dat is een technisch probleem. Dat is dus weer het Deep Behind Enemy Lines idee. Daar gaan we dus aan werken, mensen. Het is een, hoe noem je het zeggen? Een vallen en opstaan traject. Maar het komt zeker goed, mensen. Want ik heb een aantal hele goede mensen om mij heen die mij kunnen helpen hiermee. Dus volgende keer gaan we gewoon verder praten met Nisette over de zaak Bijbelzin. Ik heb al een beetje aangegeven wat de insteek is, de andere kant van het verhaal. Nou, ik heb natuurlijk al een beetje voorgesprekken met hem gehad. En dat is echt wel behoorlijk schokkend wat hij te vertellen heeft over Bijbelzin. Oké, okay, ik ga nu de chat aanzetten. Even kijken. Chat, open moderator chat in a new window. Oké, okay, nou dat werkt dus ook niet. Launch chat hier. Even kijken op het moderator. Oh ja, wacht even, daar komt wat. Daar komt wat aan. Ik hoop dat ik nog goed ben te horen. Deep Behind Enemy Lines, altijd spannend wat er te zien komt in de chat. Er is nog niks te zien in de chat, mensen. Dus ik... er is ook maar één user. Dus ik hoop dat er mensen in de chat komen. Maar goed, ik ben nog wel goed verstaanbaar. Dus dat is mooi. Even kijken, wat is de latest? Oké, mensen. Erg jammer dat Neset niet te verstaan was. Maar goed, gaan we dus aan werken. Ja, even een kort muziekje gaan we nu doen. En dan gaan we na het muziekje gaan we even kort praten over de Hofstede Dankbaar affaire. En daarna gaan we met onze commentatoren spreken met meester doctorandus, professor, ingenieur Filterman en Rogier Hop. Wat gaan we draaien? We gaan even kijken. Ik heb hier een tussenjingle. Even kijken wat dat is.
Always on the run, deep behind. Fighting for your freedom, truth and happiness. It's Micha. Kap.
Dat was een leuke tussenjingle. Oké, dan is nu het moment daar dat we gaan bellen met Rogier Hop. Maar dat doen we eerst, want Rogier Hop heeft ook een eigen jingle gekregen. We hebben zelfs twee jingles gemaakt voor Rogier. Dat is namelijk ook wel erg grappig. Dat is eerst deze. Even goed luisteren met. Deze is speciaal gemaakt voor deze show.
Dit is een programma in de zendtijd voor lachende, liggende politici. Als een gladde taal glijdt Rutte door het politieke theater. Niet gehinderd door principes sluit hij compromissen met vriend en vijand. De liberale werphengel en politieke allemansvriend blinkt uit door toezeggingen niet na te komen en beloftes te breken.
99% van Nederland weet niet waar het over gaat.
En dat is een gegeven. Die gekke Nederlanders. Ze moeten stikken of stikken. Het zal mijn borst wezen.
Ik vind dat fantastisch.
Maar niettemin, iedere stem telt. Zo gaat dat in de politiek. Zo gaat dat in de politiek. Kiezers zijn dom. Dom. Ja. Dom. Ja. Dom.
Mijn dikke ik, mijn dikke ik, mijn liberale dikke ik.
Oh, grote dikke ik. Mijn dikke ik, mijn dikke ik, mijn liberale dikke ik. Grote dikke ik.
Er is niets mis met Nederland. Nederland is een prachtig en een sterk land.
Briljant.
Ik zie een mooie toekomst van Nederland voor mij. Want nu begint het eigenlijk pas.
Mooi. Ik vind echt dat wij als grootste partij op dit punt de standaard moeten zetten. Met andere woorden, verkiezingsbeloften.
Daar ga ik me allemaal niet aan houden. Dat is gewoon niet zo belangrijk.
Liggen is helemaal niet erg. Daar ga ik mee door.
Het Binnenlands Perspectief met Rogier Hop.
Rogier. Ja, hoor je mij? Hoor je mij niet? Hoor je mij niet? Hoor je mij niet? Ja, je bent te verstaan. Hoor je mij niet? Hoor je mij niet? Je moet mij horen. Ja, ik hoor je. Ja, ik hoor je. Maar wat is er dan? Ook niet te horen. Oké, nou, jij bent niet te horen. Oké, jij bent ook niet te horen, Rogier. Nee, je bent niet te horen voor het publiek. Nee. Het is echt ongelooflijk, ongelooflijk. Door mij wel, maar niet door de mensen thuis, helaas. Dus dat is erg spijtig. Ja, ik kan je wel verstaan, ja. Ja. Ik weet het niet, dan moeten we maar even wachten tot de volgende keer. Je bent niet te horen. Ik weet ook niet, is een probleem of zo, ik weet het ook niet. Ja, dat is zeker jammer, ja, exactly. Oké, nou dan moeten we de volgende keer, dan gaan we gewoon volgende keer proberen. Ja. Ja, er staat nu, je kan je speakerkabel van de headset eruit halen. Ja, jammer dan. Oké, volgende keer. Hoi. Ja, nou ja, jammer mensen. Het is inderdaad diep in de Milaans. Het is echt vallen en opstaan. Het is echt behoorlijk vervelend. We gaan even een muziekje doen. Het heeft ook geen zin om meester Filterman te bellen. Dan als de mensen niet gehoord kunnen worden, dan komt het allemaal bij mij neer. Dan moeten we deze week moeten we er verder aan gaan werken. Dat we de techniek beter onder controle hebben. Ik weet dat ik nog te horen ben. Misschien kunnen mensen even in de Skype bevestiging doen dat ik te horen ben. Ik heb ik ben te horen. Nou, dat is mooi. Ik weet niet hoe we dit verder moeten op. Maar goed, het maakt er niet uit, mensen. Kijk, dat is het mooie. Het maakt allemaal niet uit. We gaan er gewoon aan werken. Het is interessant genoeg, mensen, wat we te bespreken hebben na dit muziekje. Dan gaan we dus in op de affaire Hofstede Dankbaar. Dat is ook ongelooflijk wat daar is gebeurd. Ik heb er dus net een stuk op de site gezet. Het komt erop neer dat het nu eruit ziet dat Dankbaar en Hofstede, die zijn nu samen team-up gemaakt om mijn laatste advocaat uit handen te slaan. Ja, het is werkelijk ongelooflijk, mensen, wat er allemaal gebeurt. Daar gaan we het over hebben, maar eerst gaan we een muziekje doen en dat gaat nu beginnen, mensen. God bless.
Don't you wanna worry, it's all gonna stop.
Ja, we zijn nu nog een keer een nee-set aan het bellen. We hebben iets bedacht dat u misschien toch hoorbaar kan zijn in de uitzending. Ja, mensen, deep behind. Hij neemt niet meer op. Helaas. Dit is dus een poging om nee-set nog te bereiken. Ja, dit is Micha weer, hoor je mij? We hebben nu iets nieuws bedacht. Ik weet niet of we nu bevestiging kunnen krijgen of jij te horen bent in de uitzending. Even kijken, kunnen mensen dat even bevestigen via de chat of jij te horen bent? Wacht even, Neset. Ik moet even kijken. Kan iemand bevestigen of Neset, zeg eens wat. Zeg eens wat. Ja, oké, Neset. We hebben net geprobeerd jou in de uitzending te krijgen. Ik weet niet, wacht even. Even kijken, ik kan nu de chat niet zien. Wacht even, de chat. Is Neset te horen? Nee, je bent weer niet te horen, krijg ik te zien in de chat. Oké, je bent weer niet te horen, sorry. Oké. Oké, niks gehoord. Oké, dan doen we proberen we het de volgende keer. Sorry. Nee, ik ga nu niet meer bellen. Nee, dit was nog een nieuwe poging. Ik ga nu niet meer bellen. Oké, bedankt man. Hoi. Oké, nou, we hebben nog even een poging gedaan om... Neset te horen te krijgen, dat is dus opnieuw niet gelukt. Helaas. Ik weet niet. Jezus, wat is dit een moeilijke uitzending, zeg. Oké, ben ik nog te horen? Oké. Oh my god. Oké, mensen. Ja. Deep Behind Enemy Lines. Ik zie nu wel dat de chat is geactiveerd. Er zijn een aantal mensen die nu in de chat zitten. Ja, het is ook zo interessant. We hebben dus een aantal jaar geleden hebben we ook internetradio gemaakt met Argus Ogen. Toen ging het allemaal veel makkelijker. Je kan nu echt zien ook dat het allemaal veel moeilijker gaat, weet je wel. Het is allemaal veel... De terreur is veel groter. Het is allemaal... Weet je wel, we konden toen nog gewoon vanuit Nederland, konden we gewoon die radio-uitzendingen maken. Dat kan nu ook helemaal niet meer. Mijn website kan niet meer in Nederland gehost worden. Ja, mensen, het is gewoon de endgame is zo in volle hevigheid losgebarsten. Kijk, daarom is het ook wel mooi dat deze uitzending zo verloopt. Want het is natuurlijk heel kenmerkend voor de situatie waarin we nu zitten, weet je wel. Het is echt gewoon zware illegale de illegale pers in de oorlog, weet je wel. Dat is de situatie waar we nu in zitten. Meer is het niet. En ja, het is natuurlijk. Ik heb ook veel gesprekken met mensen over dat het uiteindelijk toch zal leiden tot mijn ondergang. Ja, dat ben ik me bewust. Op een gegeven moment, ook, dat zie je ook in Amerika. Alle journalisten, die worden gewoon uiteindelijk daar wordt gewoon afgerekend. Die worden gewoon kapot gemaakt. Maar goed, desalniettemin ga ik toch door. Omdat ik vind dat het geluid van de waarheid moet gewoon blijven klinken. Ik ben bereid om daar dus alles voor op te offeren. Omdat ik weet dat ik in mijn kracht sta. Dit is wat ik wil. Dit is mijn karma. Dit is de missie in mijn leven. En ik weet gewoon dat alle feiten aan mijn kant staan. Weet je? Dat is gewoon mijn talent. Mijn roeping is gewoon als een echt inderdaad een Bijbelse profeet. Ik bedoel niet dat ik mezelf op een voetstuk wil plaatsen. Maar goed, dat deden die mensen toen ook niet in het Oude Testament. Zoals mijn naamgenoot Micha destijds. Die gewoon ondanks de meest hallucinerende staatsterreur gewoon bleven zeggen dat de rechters corrupt waren. Dat de koningen niet het volk dienden, maar uitsluitend bezig waren het volk leeg te plunderen, de kinderen te verkrachten. Het is allemaal al eerder in de geschiedenis gebeurd, mensen. Kijk, en dat maakt het ook zo duidelijk wat er aan de hand is. Het zijn steeds dezelfde patronen die optreden. Ik bedoel, het is gewoon altijd weer het ultieme corrumperen van de macht. Weet je wel, het zijn steeds dezelfde cycli. Mensen komen aan de macht met mooie praatjes. We gaan jullie helpen. We gaan 1000 euro geven aan iedereen. We zijn er voor jullie. Maar in de tussentijd maakt die macht helemaal geil en blind. En ze komen in een power trip terecht. Waarin ze zich steeds meer isoleren van het volk. Steeds meer uitsluitend nog met gelijkgestemden. Geen enkel idee hebben meer wat er speelt. Bang worden van het volk. Ze gaan ingraven. Politie op het volk laten inhakken, laten moorden, laten verkrachten. Het is allemaal al zo vaak gebeurd in de geschiedenis. Dat zien we nu dus steeds weer gebeuren, mensen. En Mark Rutte is daar het grote voorbeeld van. Er is eigenlijk nog nooit een Nederlandse leider geweest die zo disconnected is van de realiteit. Hij heeft geen familie, hij heeft geen gezin. Hij heeft geen idee wat Nederlanders met kinderen moeten doormaken. Weet je wel? Hoe het voelt om van iemand te houden, om liefde te hebben in je leven. Dat heeft hij allemaal niet. Het enige wat hij heeft, dat zijn de meest satanische kinderverkrachters om zich heen. Weet je wel, moordenaars, criminelen. Dat is zijn omveld. Moet je even voorstellen, wat voor iemand je dan bent. Weet je? En dat geldt niet alleen voor Rutte, dat is in de hele EU zo het geval. Met die Macron, Merkel, geen kinderen. Die Italiaanse Pipo, geen kinderen. Weet je wel? Het is gewoon, ze gaan heel bewust mensen neerzetten die hun eigen volk moeten uitmoorden. Dat moeten mensen zijn die zelf geen kinderen hebben. Want die weten, die voelen verantwoordelijkheid. Die kunnen liefde voelen voor hun eigen kinderen. Ik bedoel, dat moet je voorstellen, als Rutte 3 bloeiende wolkjes van kinderen had. Hoe zou hij dan het Nederlandse volk kunnen uitmoorden zoals hij nu doet? Dat kan niet. Maar die gast die heeft gewoon geen enkel empathie. Is alleen maar fake, alleen maar het toneel spelen. Al die quotes die hij uitkraamt zijn allemaal bedacht door spindokters. Mensen, dat is gewoon de situatie waar we nu in zitten. Maar goed, dus over dat soort dingen gesproken en over de terreur en de mainstream media en de leugens komen dus op dat laatste punt wat ik aankondigde al voordat ik voor de poging om deze te bellen. Dat Hofstede dankbaar verhaal, ja, dat is toch wel ontzettend smerig, mensen. Ik heb dus op een gegeven moment dankbaar uitgenodigd voor deze uitzending. Ik denk gewoon, hij is dus best wel goed bezig in de zaak Vaatstra. Nou, dat vind ik prima. Het was echt positief bedoeld. Hij heeft dus medio augustus een zitting waarin dus, hebben we het op de site behandeld uitgebreid, belangrijke getuigen gehoord zou kunnen worden in de zaak Vaatstra. Nou, we gaan daar nu niet verder op in. Dat is allemaal na te lezen op mijn site en op dieboeroe.co. Wat nu om gaat is de reactie van Wim, die gewoon zo krankzinnig is en zo bizar. Ja, daar moeten we toch echt eventjes bij stilstaan. Dat hij dus als een krankzinnige om zich heen gaat schoppen. Dan komt het eigenlijk op neer, weet je wel. Gaat schelden, ik ben krankzinnig. Weet je wel? Moet je even voorstellen. En dan gaat hij dus een mail van Ton Hofstede, gaat hij dus op zijn site zetten van ik schaam je achter. Nou, in die mail word ik dus ook weer als een krankzinnige maloot. Moet je voorstellen. De hele zaak Vaatstra is door mij en Erik Donk, Ere wie ere toekomt destijds, heeft hij gewoon eigenlijk ja, overgenomen. Hij heeft geprobeerd mijn site over te nemen. Hij heeft een advocaat overgenomen. Weet je wel? En dan gaat hij zeggen, als ik hem vragen ga stellen, gaat hij zeggen dat ik krankzinnig ben. Ja, het is werkelijk ongelooflijk, mensen. En hetzelfde gaat ook voor Ton Hofstede. Toen ik dus dat Riostraat 13 verhaal, toen ik daarop ging doordrukken, werd hij helemaal gek. Helemaal gek. Hij begon dus, hij gaat nergens serieus op in. Hij begon dus alleen maar te schelden en te schoppen. Het is werkelijk ongelooflijk. En nu is dus het laatste... de laatste ontwikkeling is dat aan het licht is gekomen dat hij ook Thijs Stapel weer heeft benaderd via een e-mail. En dat ligt natuurlijk heel gevoelig. Heel bizar. Hij heeft dus die e-mail gestuurd aan zowel Thijs Stapel als aan Wim Dankbaar. Natuurlijk in de volle wetenschap dat Dankbaar gebruik maakt van diezelfde stapel. Dus dat werkt heel duidelijk de suggestie dat Hofstede, Dankbaar samen richting Stapel proberen om een wicht te drijven tussen Stapel en mij. Terwijl ik Stapel heb ontdekt, zou ik maar zeggen, ook weer als complotadvocaat, om het even zo te noemen. Weet je, het is ongelooflijk. Ik heb alles komt uit mijn koker. Of het nou de zaak Vaatstra is, of Stapel, of de zaak Demmink, of dan moet ik zeggen Demmink 3, om het eerlijk te zeggen, vanaf 2007. Weet je wel, alles proberen ze kapot te maken, te stelen via list, leugen en bedrog, te verzieken. Weet je wel, het is ook ongelooflijk. En wat je dan dus ook ziet, is eigenlijk dat ja, onder het vernis van zo'n Hofstede, die dan dus net doet, die de rol speelt van iemand die heel beschaafd is, heel alles onderzoekt, dat dus zodra hij in de problemen komt met zijn leugens, dat er dan hele andere figuur zichtbaar wordt, namelijk een baby die als een bezetene begint te schelden, te schoppen, te intimideren, te bedreigen. Dat vind ik heel erg eng. Ik vind dat echt heel erg eng. Ja, we hebben het ook, met Chris Klomp zien we het natuurlijk vergelijkbare dingen. En je ziet ook heel duidelijk, dat is ook best wel heel opmerkelijk, dat dus inderdaad Dankbaar, Hofstede, Mira, Donk, Bybassin, dat zit allemaal in dezelfde hoek. Weet je wel? En dat is een hoek die absoluut niet positief is naar mij. En dat is echt heel raar, want ik heb die mensen nooit iets misdaan, weet je wel. Ik heb me ook achter de zaak Bybassin geschaard in het begin. Dat is ook nog over die nee-set, die dus misschien hopelijk in de volgende uitzending de andere kant van het Bybassin-verhaal gaat vertellen. Ik heb ook ooit de andere kant van Bybassin meegemaakt. Ik heb dat wel eens in kleine kring verteld toen ik nog hem bezocht in de gevangenis. En met Adèle toen is het dus ongeveer zo gegaan dat we een heel plan hadden bedacht om dus de zaak publicitair uit te rollen. Nou, dat is dus verraden door Adèle heel duidelijk. Omdat zij basically liever met de NOS in zee wilde, met Jeroen de Jager. Nou, ik werd daar boos over. Maar dan, dus, ik heb ook gezegd heel duidelijk van je kunt dit nooit winnen via de Koninklijke Weg. Je moet naast de brieven en de herzieningsverzoeken en weet ik helemaal niets, moet je natuurlijk ook doen. Maar daarnaast moet je een publicitair offensief beginnen. Je moet in principe ook lezingen gaan geven. Heb ik vandaag gezegd, je moet het land in. Gewoon lezingen geven over de zaak. Een beweging op gang brengen. Nou, dat wou ze allemaal niet. Nou, dan heb ik gezegd, ja, dan win je dus nooit. Nou, dat is allemaal precies uitgekomen. Maar goed, Bybassin werd dus woedend dat ik dat op die manier durfde het uit te spreken tegen Adèle. En ik zal het nooit vergeten. Dat is totaal traumatisch. Ik weet niet precies meer welk jaar het was dat ik Bybassin aan de lijn kreeg. En dat hij begon mij echt uit te schelden. Alsof ik gewoon een of ander... Het ging maar door als een totaal hysterische klootzaken. Een beest was het. Een duivel. Weet je wel? Dat is dus ook, Bybassin. Om even dus iets van die andere kant te laten zien. Weet je wel? Nou, ik dacht, die man is gestoord. Dus we slagen gek. Dit was zo bedreigend en zo eng hoe hij zich opstelde tegen mij. Alsof ik zijn slaaf was. Ik moest dat doen, weet je wel. Echt ongelooflijk. Nou goed, dus dat deugt allemaal niet, dat daar speelt. En, ook dus, en dat dat niet deugt, dat blijkt dus helemaal uit Hofstede, Donk, die allemaal rond die Bybassin zitten. Weet je wel, ook met die gevangenisdirecteuren. Niemand wil zich met mijn zaak bezighouden, weet je wel. dankbaar die mij gaat uitschelden. Hofstede die nu gewoon... What's going on? Weet je wel? What's going on? Hier moet iets spelen. Iets heel, moet ik zeggen, traumatisch voor die mensen. Die mensen zijn ergens bang voor. Weet je wel? Bang. Angst, mensen. Ik heb ook met die Wim Dankbaar, die is zo bang voor de waarheid, voor alles wat richting satanische invulling gaat van de Vaatstra-zaak. Dan wordt hij helemaal gek. Weet je, wordt hij echt gek. Begint hij te schreeuwen, te krijzen, alsof niet heel de wereld, alsof er geen Pizzagate in Amerika is, alsof in Engeland niet de ene pedo-schandaal naar de andere, waar je ook maar kijkt, weet je wel, martelingen, verkrachtingen, kinderen, horrorhuizen, Jersey, eiland, I don't know, het gaat maar door. Maar Wim Dankbaar, als het wordt, dan wordt hij gek. En Vaatstra, die helemaal dus met ijzeren spiezen was doorboord, wat dus helemaal precies past bij zo'n ritueel waarin dat gebeurt, waarin ze dus net als met Julie en Melissa, die waren ook met ijzeren spiezen doorboord, dat telt allemaal niet voor Dankbaar. Kijk, en dan kom ik weer terug aan het begin. Als ik zeg met die strijd tussen de leugen en de waarheid, we zitten nu in een situatie dat feiten en omstandigheden spelen totaal geen rol. Voor Hofstede niet, voor Dankbaar niet, voor de mainstream media niet, voor in het Rusland verhaal waar ik mee begon, in de Verenigde Staten niet, weet je, het is gewoon de elite creëert een volledig eigen werkelijkheid, weet je wel. Trump is een agent van Poetin, klaar, en als zij dat zeggen is dat zo, en wat dan de feiten en omstandigheden zijn maakt niet uit, ook al is er geen bewijs voor, weet je wel, het is ongelooflijk. Nou, dan komen we dus op het punt, zeg ik dan eigenlijk dat Hofstede en Dankbaar eigenlijk aan de verkeerde kant staan? Nou, van Hofstede zeg ik dat duidelijk wel. Hofstede is duidelijk een agent van Demming. Klaar, weet je wel? Ik bedoel, dat blijkt uit alles. Uit het Rio-straatverhaal, uit de bedreigingen, uit de paniek bij hem, uit de wijze waarop hij zich nu opstelt. Weet je wel, ook in het verleden heeft hij al hele rare dingen geschreven over mij, dat ik me moest aangeven bij de politie. Heeft hij mij in e-mails gezet, Kat, je moet terug naar Nederland, je moet je straf uitzitten. Kom op, dat zijn geen teksten van iemand die à charge, die werkelijk, weet je wel. En ook nu weer, zie ik in de laatste tweets, zie ik gewoon Hofstede. Het is eigenlijk ongelooflijk, dit is misschien nog wel de grootste bevestiging van, zie ik de bonnetjeskaart uitspelen. Hofstede is niet bezig om dus op Twitter bolletjes te laten zien van dat Demming voor €400 heeft gezopen in Den Haag bij een politie. Kijk, dit zijn dus typisch de framing, noem je dat, de framing macht zelf. Zo hebben ze Opstelten en Teven ook uit de vuurlinie in veiligheid gebracht, zo moet je dat zien, in veiligheid gebracht via de bonnetjes. Dus Hofstede is nu bezig om Demming via bonnetjes, net als het gebeurd is met in-your-face mensen. Ik kom nu echt op de briljante analyse, vlak voor het einde van deze uitzending. Hofstede probeert Demming via de bonnetjes op dezelfde wijze in veiligheid te brengen als Bas Haan dat gedaan heeft met Opstelten en Teven. Dat is de game, mensen. Dat is de framing. En helemaal parallel daaraan past natuurlijk dat hij mij moet bestrijden. Hij moet mij isoleren. Hij moet zorgen dat ik word geridiculiseerd. Precies als Peter R. de Vries deed. Weet je? Je ziet dus Hofstede, Peter R. de Vries helemaal hand in hand gaan op dit punt. Precies in hoe ze mij benaderen. En ook op een gegeven moment dat Hofstede ook, en dat vond ik ook zo verbijsterend, over dat Rio-straat 13 verhaal, dat hij ook precies de letterlijke bewoordingen gebruikte die Peter R. de Vries gebruikte in de zaak Demming. Peter R. de Vries zei op een gegeven moment bij Paul Witteman, letterlijk van, het zou natuurlijk heel mooi zijn als ik kon aantonen dat Demming een pedofiel was. Dan heb ik een grote scoop. Weet je wel, dat is het mooiste wat je kan doen als journalist. Maar, weet je wel, ik heb maanden onderzoek gedaan en er was niks. Weet je wel, ik heb niks kunnen vinden, er was niks. Weet je wel? Dat zei, en Hofstede zei ook, nou, ik had natuurlijk heel graag gewild dat Demming een kindercrash had op Rio-straat 13. Dat hij daar kinderen in zijn huis had aangeleverd gekregen om te verkrachten. Maar, ik heb het heel goed onderzocht. Echt heel goed onderzocht. En het was gewoon niet zo. Nou, ze hebben het dus geen van beide, hebben ze het onderzocht. Moet je je voorstellen, dat is precies het punt. Ze hebben het gewoon niet onderzocht. En in het geval van de Vries bleek het ook zo duidelijk in de uitzending zelf. Want, kom op mensen, kan je het meer in je face krijgen? Want toen vroeg dus Witteman, heb je nou ook gepraat met bla bla bla, met slachtoffers. En toen zei, moest de Fries toegeven, nee, dat niet. Kun je nog herinneren, mensen? Weet je wel? Bij Hofstede precies hetzelfde. Heb je dan echt onderzoek gedaan naar Rio-straat 13? Nee, dat niet. Ik heb alleen gebeld met kinderopvang zelf. En die zeiden dat er niks aan de hand was. Dus dan ik bedoel, mensen, kind niet, mensen. Ja, wij zeggen het gewoon allemaal maar voor je freedom, peace and happiness. Deep at enemy lines. Wat hier speelt. En ik heb nu dus inmiddels op de site van Dankbaar heb ik even kijken, weer twee opmerkingen geplaatst over dat Dankbaar dus niet durft te spreken over het motief, hè, waarom Marianne vermoord is. Nou, ik heb er uitgebreid wel over gesproken op Klokkenluider Online nog. En ik heb dus twee opmerkingen daarover gezet op de site van Dankbaar. En die staan nog steeds in moderatie. Ik weet niet of die te zien zijn voor Nederland. Ik denk het eigenlijk wel. Maar ja, dus het is allemaal niet zo fraai, mensen, wat er speelt. Nou, we gaan nu even naar de chat. Hadden we al beloofd. Ja, lekkere chaos uitzending, mensen. Even kijken. We gaan nu dus de chat. We hebben dus nog... even kijken. We hebben nog dik 5 minuten. De chat, even nadenken. Wim Dankbaar schreef bij de comments. Micha niet lullig, ik heb het allemaal nooit boven laten vallen. Ten Hofstede ook niet, wat een geklets. Oké, ja, het is gewoon niet zo, weet je wel, gaan ze dan zeggen. Het is gewoon niet zo. Wim Dankbaar schreef bij de comments. Micha niet lullig, ik heb Stapel nooit boven laten vallen. Ten Hofstede ook niet. Nee, daarom stuurt Ton Hofstede een mail aan Stapel waarin hij mij demoniseert. Het is werkelijk ongelooflijk, mensen, het is gewoon niet zo. Plak maar een extra uur aan deze broadcast vast. Dat is een goede. Blijkbaar vinden mensen het toch heel interessant. Ondanks alle technische. Het is natuurlijk een grote teleurstelling dat we geen contact konden leggen met onze medewerkers. Maar dat gaat volgende week zeker lukken. Want daar moet iets zitten wat makkelijk op te lossen is. Even kijken. Ik heb hier een Jesse Judron. De hoofdzaak te blijven steunen. Ook al heet zo iemand Erik, Micha, Tom, Wim of zelfs Micha. Nou, die begrijp ik niet. Misschien kan Jesje dat nog een keer duidelijk maken wat hij daar bedoelt. Even kijken. Pip van Zebulon, die ken ik ook. Ik weet niet of je nog meeluistert, Pip, maar in ieder geval heel veel groeten. Die heeft het over kardinaal Pell weer. Daar hadden we het vorige keer over inderdaad. Over de tweede man van het Vaticaan. Die ook onder het pedovuur ligt. Even kijken. Daar hebben we het nu niet over. Even kijken. Lees even erboven. Er is geen gezamenlijke strategie. Laat staan tactiek. Wacht even. Jesje zegt over... Er is geen gezamenlijke strategie. Laat staan tactiek. Hoe moeilijk ook. Dat moet toch kunnen? Nou, dat blijkt dus inderdaad niet te kunnen. Helaas. Kijk, ik heb gewoon maar één belang. En dat is dus natuurlijk vanuit mijn geschiedenis als juridisch journalist. Zag ik gewoon wat er gebeurde. Eigenlijk al begon het eigenlijk al begin 2000 zo'n beetje. Namelijk dus dat de rechtsstaat aan het instorten was. Heel simpel. Daar kwam het op neer. List, fraude, bedrog. En dat is mijn belang, om dat dus tegen te gaan. Om eigenlijk, ik heb wel eens gezegd, om een soort beweging op te zetten. Ik heb dan wel eens gespeeld met de naam Green Just, net als Greenpeace voor het milieu. Een soort Green Just, die dus in actie komt als er dus corruptie is in de rechtspraak. Corrupte rechters, rechtbanken bezetten, weet je wel. Demonstraties houden bij de huizen van corrupte rechters, dat soort dingen. Nou, dat is natuurlijk nooit van de grond gekomen. Maar dat was dus eigenlijk mijn belang. En toen kreeg dus die zaak Demmink, wat eigenlijk het symbool was, die zaak Demmink, van die ineenstortende rechtsstaat. Demmink is het symbool van de rechtsstaat die zelf crimineel is. Die zelf het hele wetboek van strafrecht doet. Maar goed, je ziet dus dat niet mogelijk is om die agenda met een grote groep uit te voeren. Want iedereen gaat je tegenwerken om verschillende redenen. Ofwel omdat ze dus zijn gerecruiteerd door het Demmink-kamp, ofwel omdat ze zijn ingezet als infiltrant, zoals mijn mening is over Hofstede. Ze kunnen zijn gerecruiteerd, zoals Erik Donk misschien. Ze kunnen gewoon, zoals Wim, gewoon puur, denk ik, dat bij Wim Dankbaar speelt, puur jaloezie. Puur het niet kunnen verkroppen dat hij geen eigen ideeën heeft, dat hij alles moet jatten van anderen. Nou goed, we zijn bijna klaar, mensen. Nog even, e-mail van Hofstede aan Dankbaar was van maandag 5 juni. Dat is meer dan een maand geleden. Dat zegt Stok. Waarom komt Blankenberg dan nu mee aanwaaien? Ja, omdat ik hem dus nu aanval op de zaak Vaatstra. Ik heb het zo begonnen allemaal, heb ik verteld. Hè? Ik ging hem uitnodigen om te komen vertellen. Heel positief bedoeld over de zaak Vaatstra. En toen werd Wim dus weer, die begon weer even om zich heen te schoppen. Oké, mensen, hoe meer mensen op jouw site komen, dan gaat het toch om. Ja, site gaat erg goed, mensen. 10.000 per dag. Nou, dat is dus echt wel bijzonder dat je dat hebt in Nederland. Even kijken, mijn eerste opmerking sloeg je over van Jesje. Ik weet niet meer wat dat was. Maar goed, we zijn nu bijna klaar, mensen. Ja, toch een beetje teleurgesteld dat we de gasten niet hebben kunnen spreken. Maar ik hoop het des te spannender of het volgende week wel gaat lukken, mensen. Stay tuned, Deep Behind Enemy Lines, for your freedom, truth and happiness, mensen. We doen ons best, meer kunnen we niet doen. We vechten voor jullie allemaal, tegen de PP-elite, tegen de kinderverkrachters, tegen de plunderaars, tegen Rutte, tegen de New World Order, die jullie kapot willen maken, mensen. Willen vermoorden, willen vergiftigen, jullie kinderen willen verkrachten. Dit is Micha Kamp, Deep Behind Enemy Lines. Ja, ontzettend kut, hè? Alles liep perfect. Geluiden, maar die gasten gingen dan weer helemaal mis. Hoe is het mogelijk? Nou ja, goed, vorige keer was Rogier ook te horen. Oké, nou goed. We gaan, ik denk dat niemand het erg vindt. Iedereen vindt het, het is gewoon een proces. Dan moeten we volgende week maar kijken of we het beter kunnen doen weer. Hè? Ja, exactly, Frank. Exactly. Ja, oké. En voor de rest, de jingles waren het wel te horen. De muziek was te horen, zou ik maar zeggen. Dat ging vanzelf aan, de jingle bij mij. Ja. Nee, ging niet branden. Heeft helemaal niet gebrand. Dat is dat probleem, denk ik, wat je ook zei, dat het andere meisje ook had. Ja, dat zit gewoon bij BlogTalk. Misschien kan jij daar een vraag over stellen, nog een keer aan hun. Ja. Exactly, Frank. Ja. Oké, nou, ik zit nu al 6 uur achter de laptop en helemaal uitgedroogd en uitgehongerd. Ik ben, dus ik ga nu even snel wat eten. Kan jij weer een YouTube ervan maken? Ja, dat wist ik, ja. Oh ja, Rogier kan er ook een YouTube van maken, natuurlijk. Oké, doe maar. Ja, en maak er een YouTube van. Geweldig, ja. Ja. Ja, perfect. Even kijken. Vorige keer dan Skype je mij dus het bestand. Dan moet ik mezelf uploaden. Ja, exactly. Oké. Hey, onwijs bedankt in ieder geval. We gaan volgende keer gaan we verder. Ja, exactly. Oké, man. God bless. Ik spreek je snel weer. Bedankt, hè. Hoi. Ja, hoor je mij? Ja, kloten. Ja, we weten niet meer waar het aan ligt. We gaan het volgende keer gaan we het oplossen. Ja, ik bedoel, dit hoort allemaal een beetje bij. Ik weet het ook niet. Vorige keer ging het, we hebben iets ingesteld. Nou goed, I don't know. Volgende week gaan we het goed doen, oké? Ja, oké. Perfect, oké. Ik ga nu even nog één iemand bellen, de andere commentator. En dan ga ik even wat eten. Ik spreek je snel weer. Oh ja, jij kan het ook op YouTube zetten, hè, deze uitzending. Ja, exactly. Dus jij kan het op... Oké, dus jij kan het ook op YouTube zetten. Oké, stuur mij dan even de link. Per Skype chat, dan kan ik hem ook op de site zetten. Geweldig, man. Hey, tot snel. Hoi.